onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 122 en daarvan al de verzen. Psalm 122, de verzen 1, 2 en 3. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel aan de zendbrief van Paulus aan de Colossenzen en daarvan het eerste hoofdstuk doch vooraf de 12 artikelen des christelijken geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter alle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu Colossenzen 1. En Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods en Timotheus de broeder, den heilige en gelovige broeders in Christus die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van onze God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot al de heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies, het welk tot u gekomen is gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort gelijk ook onder u van dien dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt, gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest, waarom ook wij van dien dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk vergeving, de vergeving der zonden, de welke is het beeld des onzienlijke Gods, de eerstgeborene alle creatuur, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is der de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed des kruises, zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, hetzij de dingen die op aarde zijn, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend, in het lichaam zijns vlezes door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen, indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies die gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder den hemel is, van het welk ik Paulus een dienaar geworden ben, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeid strijdende naar de werking die in mij werkt met kracht. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is uw woord toch ontzaglijk wijd en rijk. En wij zijn zo eng en smal en arm. Mochten we het eens kennen, Heren, bij u vandaan, dat gij arm geworden zijt om ons rijk te maken. Maar gij zijt geen arme Christus, maar gij zijt een rijke Christus. Gij zijt rijk in uw armoede. En ach, lieve Heren, mocht gij ons arm maken met de rijkdom die in Christus is. Want gij houdt u over een ellendig en arm volk dat op uw naam zal betrouwen. O Heren, dat gaat dwars door alles heen. Dwars door alle menselijke redeneringen. Daar gaat het doorheen, omheen. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar u ziet het hart aan. En dat hart dat gij vernieuwd hebt tot uw eer. O Heren, dat voedt gij, dat onderhoudt gij. Omdat gij de oorzaak van de scheiding die er bestaat tussen u en ons weggenomen hebt door de dood van Christus in de vergeving van al onze zonden. Heren, mochten we het kennen, mochten we het kennen. Niet om een zaak te kennen, maar om u te kennen. Want u te kennen, dat is het leven. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En de Heere Jezus Christus, die gij gezonden hebt. O Heren, mocht gij hem ook onder ons zenden. Mochten zijn wandelingen onder ons gekend worden. Mochten we daar eens van getuigen. O lieve Heer, het is geen vrucht van genade als het zo stil blijft. En wat kan het stil zijn? Wat kunnen uw kinderen zich in de eenzaamheid bevinden omdat het zo stil is? Omdat ze geen klankbord hebben. Omdat ze geen woord kwijt kunnen aan degene die onder de wet leven. En daar hun vermaak hebben. Christus niet nodig hebben. Niet op de grond kruipen voor God. Om bekering, om genade. O lieve Heren, het is werkelijk geen spel. Maar het is dodelijke ernst. Want het gaat over leven of dood. Heren, doe het ons verstaan. Door uw dierbare geest. En mocht gij die nog hollende zijn op de brede weg des verderfs, arresteren, terugleiden door die enge poort ten leven, door die poorten der gerechtigheid, door welke het rechtvaardige volk zal heen gaan. Heere, zegen uw eeuwig blijvend getuigenis. En mocht het zijn tot zegen van land en volk, en dat gij ons ervoor bewaren zoudt om te spreken tot sommigen, want het woord is tot alle gericht. Ook die het niet willen horen. Heren, dat de bezuin aan de mond gezet mag worden. En dat alle die het horen erop mochten merken. Dat er een God is die leeft. En dat Christus gezonden is naar deze wereld. Om doden levend te maken. om de ere des Vaders te verhogen, de wet te vervullen. En mocht Gij ons geven een hart om U te vrezen. Een hart die er naar uitziet naar Uw wederkomst. Dat Gij haastiglijk mocht komen. Want deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. Heere, mocht Gij ons in alle behoeften voorzien. Mocht Gij degene die onder de tucht staat bekeren, want de tucht is liefde. En kerken die de tucht niet handhaven zijn liefdeloos en goddeloos. O Heere, want Gij werkt door de tucht, Gij werkt door de sleutelen des hemelrijks. Kon en mocht het zijn tot waarachtige bekering, tot waarachtige wederkeer. Keert weder Gij mensen, kinderen, tot Uwe God. Bekeert U tot de Heere. Heere, bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. En mochten we ook anders lasten dragen, dat kan alleen als we van Christus zijn. Want anders dan zullen we altijd met de last van Mozes sjouwen. Maar als we van U zijn, ach Heere, dan bindt Gij het zelf op die last. Dat hoeven we ook niet op te pakken, dan bindt Gij het op. Om ermee voor U te verschijnen. En zoals die Canaanese vrouw voor U verscheen met de last van haar dochtertje. Ze had een kind van de duivel bezeten. Ach lieve Heere. Dat we niet zouden denken dat dat van het verre verleden is. Want dat is heden actueel. Maar Gij zijt machtig om te ontfermen die van de duivel bezeten zijn. Ontferm U onze lieve Heere. Ontferm U onze. Open Uw woord om Jezus wil. Amen. Dan nogmaals de tekstwoorden die wij u vanmorgen hebben voorgelezen. En dan met name vers 14, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Want een kostelijk goed is dat, de vergeving der zonden, de oorzaak weggenomen die daar was in de scheiding tussen God en de mens. Want de zonden maken een scheiding tussen God en de ziel. Daarom moeten de zonden ertussenuit. En dat kan alleen in en door de gerechtigheid van Immanuel. In en door de gerechtigheid van de vorst des levens. In en door de gerechtigheid van koning Jezus. Ja. Is die al in uw hart getrokken? Zit die al op de troon van uw hart? Daar loopt het over. Of bent u nog uw eigen staatsman? Kijk, er zijn een hoop zondaren die willen voor arme zondaar spelen, maar ondertussen spelen ze de staatsman. Kunnen alles nog regelen. Maar als u werkelijk een verloren zondaar voor God mag worden, geliefde, ja, dan heb je niks anders dan zonde. Ben je maar enkel kwaad. Kijk, een huichelaar, die hebt goed en kwaad. Gods volk is enkel kwaad. Kun je dat verstaan? En die getuigen ervan, ik heb genade gevonden in uw ogen. Kijk, als je nog wat goeds hebt, ja. Wat mooi dan met genade, wat mooi dan met Christus. Als de zonde ertussenuit is, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. Namelijk de vergeving der zonden. Daar gaat over. Dat is niet de eerste daad des geloofs. Dat is de eerste daad van de wedergeboorte door Christus. In de welke, daar staat met een hoofdletter, in de welke. Dat is de Zoon Gods, in de welke wij verlossing hebben door zijn bloed. Het gaat alles van hem uit. Hij is de zaligmaker. Mijn geloof is niet mijn zaligmaker. Zo wordt het tegenwoordig wel dikwijls gepreekt. Alles wordt in het geloof gelegd. Is het dan niet door het geloof? Zeker, zeker, zeker. Maar het geschiet alles door de Zoon. In de schenking van zijn gerechtigheid, in de schenking van de vergeving der zonde, het welk wordt aangenomen door het geloof. Ja, ik heb u vanmorgen gezegd dat er kerk en leraars zijn die leren wat we vanmorgen hebben opgezongen, zoals David dat zegt in Psalm 32. Dat bedekt de schuld, nog geen vergeven schuld is. Maar dat zijn liegers en bedriegers. Bedekte schuld is vergeven schuld. Ik ben vroeger wel op de gezelschappen geweest. En daar heerste ook die theologie. Ja, het is geen theologie, het is filosofie. Maar dan sprak er iemand en die zegt, ja, nou heeft de Heer tot mijn hart gesproken in de belofte des evangelies. En toen zeiden ze, ja, nou is je schuld bedekt, maar nog niet vergeven. Nou, daar heeft de Heer me tegengesteld. Ik heb wel eens een voorhamer in die gezelschappen moeten slaan. Geestelijk, niet letterlijk, figuurlijk bedoel ik. Met een klap op tafel. Ik zeg, hier worden zielen bedrogen. Vergeven, bedekte schuld is vergeven schuld. Ja. En al die valse bevinding die gevoed wordt door die afgescheiden open schuldleer, dat kweekt halfgeloste belijders die de wedergeboorte claimen zonder schuld vergeven. Want dat is de ene kant, hè. Dat is de ene kant. Want dan worden allerlei gevoeligheden en sentimenten opgevoerd. En dan word je ook wel zo'n beetje over de muur gesmokkeld. Hè? En dat je er ook wel wat van kent. Want ja, bedekte schuld is nog geen vergeven schuld. Maar dan ben je altijd toch een stukje op weg. Aan de ene kant wordt Gods ware verzoende volk door zo'n dwaling betoverd. Ik heb een tante gehad. En dat mens dat mocht spreken van de verzoening in Christus. In de toepassing des harten. En dan mocht ze dikwijls van getuigen. En dan zei ze altijd nog, als dat nou weer weg was, als ze nou die kracht weer kwijt was, ze zegt, ja, mijn schuld staat nog open. Mijn schuld staat nog open. Maar dat klonk bij mij niet als muziek in mijn oren. Nee, de Heer had het mij gans anders geleerd, op grond van zijn woord. Op grond van zijn woord. En toen was de last me opgelegd om tegen dat mens te zeggen, het was een lief mens, ook qua karakter. Ja, dat doet er allemaal niet toe. God zoekt geen lieve karakters. Maar ik zeg, tante, ik zeg, nou doe je niks anders als God verdacht houden. Die God die u als vader hebt leren kennen, die doe je nou niks anders als verdacht houden. Met je open schuld. Uw zonden zijn u vergeven, daar heb je zelf vermogen getuigen. En daar heb ik de kracht in gevoeld. Ik zeg, nou nog door die dwaalleer, in die kerk waarin je verkeert, hè, om die dwaalleer te volgen, dat je schuld nog open staat. Nou, toen is dat mens voorover plat op de grond voor God gevallen. Plat op de grond voor God gevallen. Ik zeg, ik heb altijd mijn vader verdacht gehouden. Altijd, altijd mijn God verdacht gehouden. Daar is dat mens zo mee in de schuld gekomen. En weet je wat ze op de begrafenis zeiden? Ja, nou heb tante, nou die tante M. Nou, tante Margie, je mag dat ook best weten hoor. Die hebt in de latere, in de hoge leeftijd nog de vader leren kennen. Zo wordt er nou getoverd, bedrogen. En zielen misleid. Want zo was het niet. Zo was het niet. Tante Margie die was al met God verzoend. Al jaren. Al in de jonge jaren. Ja. Maar ze hebben altijd God verdacht gehouden door die vervloekte dwaling. Dat was de kloof. Ja. En ik kan u daar meer praktijkvoorbeelden van geven. Maar als God u de zonde vergeeft, dan komt u niet eerst in een Roomse tussenfase, niet eerst in de wachtkamer om daarna in het vage vuur beproefd te worden. Dat is Rome! Nee. Dan zijn uw zonden vergeven voor verleden, heden en toekomst. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? En degene die leren dat bedekte schuld nog geen vergeven schuld is, die geloven niets van de vergeving der zonden. En daar komt het op aan, hè? Op het geloof. Ja, daar komt het op aan. Maar kijk, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Het geloof is niet mijn Christus. Nee, dat niet. Maar kom wel aan op het geloof. Daar komt het wel op aan. Op het ware geloof. Je kunt van alles beleven, maar heb je het ooit geloofd? Ja. Dat je zonde op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus vergeven zijn. En dat laatste is er onlosmakelijk aan verbonden, want er zijn ook massa belijders die spontaan geloven dat hun zonden vergeven zijn. Maar als je de zulke ondervraagt, dan kunnen zij er geen grond voor aanwijzen, omdat ze die niet hebben. Omdat ze die niet hebben. Kijk, daar wil ik je nou voor waarschuwen, gemeente, voor al die geloofsdrijvers. Die het geloof drijven zonder de wedergeboorte, zonder de toepassing van de vergeving der zonden, zonder de vrijspraak. Zonder dat de Heer je ziel vrijgesproken hebt. Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Er wordt heel geen geloof genoemd. Komt dat geloof er niet bij? Wel zeker, ik heb u straks gezegd. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar het geloof komt niet van onder, het komt van boven. Maar eerst de Zoon. De Zoon is de eerste met een hoofdletter. Hij is de voortgang. En hij is ook de volleinde des geloofs. Ja. God is altijd de eerste. In de rechtvaardigmaking. In de vernieuwing des harten. In de gemeenschap. Altijd de eerste. Ja. En nu zijn er ook van die farizeeën, dat moet ik ook maar gelijk noemen, die Gods zware volk een juk proberen op te leggen. Het juk van de open schuldleer. Nou, ik ben er wat mee geconfronteerd geworden. Heel de afscheiding leert het. Op een hoge uitzondering na. Ik heb ze wel meegemaakt die bij de heren vandaan konden vertellen dat van de redding van hun ziel, maar die je later aantrof in zak en as, omdat ze wijsgemaakt werden dat hun schuld nog open stond. En u mag weten dat ik er zelf een korte tijd onder zulke betovering heb verkeerd. Ik kon het eigenlijk niet geloven, maar je had tweeën aangezegd. He, door Gods tussen haakjes geoefende volk. Ja, er kunnen ook van die toverdokters onder zitten. Het heeft een korte tijd geduurd, een korte wijle. De Heer heeft me er krachtig van verlost. God heeft beliefd mijn ogen te openen voor het bedrog van de open schuldleer. Als het God belieft om Christus aan uw ziel te openbaren, is dat tot vergeving der zonde. Niet half, bedekt. Is vergeven. Dat moet wel gekend worden door woord en geest. Hè? Paulus zegt het zo dadelijk en zo duidelijk. Het heeft God belieft zijn zoon in mij te openbaren. Tot vergeving der zonde. Hoor je Paulus zeggen, ja, maar wacht even heidenen, wacht even. Ik heb nog maar een bedekte schuld. Ik ben er nog niet klaar voor hoor. Ik moet nog even wachten tot mijn schuld vergeven wordt. Ja, ik stel het maar wat ironisch voor. Om u ervan te doordringen dat zo dat niet te leren is van Gods woord. Dat is door mensen verzonnen. En er zijn er ook van die andere toverdokters die beweren dat de geopenbaarde Christus nog geen toegepaste Christus is. Ja, ze hebben wat verzonnen. Ze hebben er wat een wiskunde van gemaakt. Dat is ook filosofisch bedrog. En ik spreek over de zaligmakende openbaring van Christus aan de ziel. Waarin Christus tot de ziel van vrede spreekt. Nou, zulke openbaring van Christus, dat is de toepassing zelf. De toepassing van de vergeving der zonde. Dan ontvangt de ziel de belover in de belofte. Ja. En wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Ja. Er is wel een opwas in de kennis van Christus, hè? Jazeker. Je hebt zuigelingen in de genade, je hebt jongelingen in de genade, je hebt vaders in de genade. Zeker. Maar zeg mij niet dat die zuigelingen Christus niet kennen. Zeg mij niet dat die zuigelingen geen deel hebben aan de vergeving der zonde. Dat zijn zielenbedriegers. Die moet je eigenlijk een pak slaag geven. Letterlijk. Nou, niet letterlijk, maar je begrijpt wat. Die moet je tegenstaan. Openlijk. Als een dominee dat leert van de preekstoel, dan sta je maar op in je buik. Dan zeg je leugenaar. Zo is het niet. De Heer Jezus zegt, de kleine die in mij geloven. Nou. Welke bruut durft dat te wederstaan? Welke bruut? En van de kleine geldt dat ze zijn stem kennen en een vreemde zullen ze geenszins volgen. Welke bruut durft deze woorden van Christus te wederstaan. Dat is de theologie van Christus, dat is de leer van Christus. En wie niet in de leer van Christus blijft, die deze dingen loochent, die heeft nog de Vader, nog de Zoon. Is wel een opwas, maar zulk een opwas, hè, dat je alle grond uit je bekering verliezen gaat. En Christus alleen als je bekering overhoudt. Ja, nu spreek ik wellicht wat te schielijk over de tweede bekering. Ik heb er wel eens uitvoeriger over gesproken. Maar de tweede bekering wordt in onze dagen nauwelijks meer geleerd, laat staan gekend. Weet je wat ik zei, zou vertellen? Een tweede bekering is dikwijls krachtiger dan de eerste. Ja, ik weet het uit mijn eigen leven. Maar velen hebben daaruit geconcludeerd, hè, dat tussen de eerste en tweede bekering de schuld nog open staat. Zo, ik weet wel hoe het ontstaan is. Maar dat is niet legitiem. Dat is niet legitiem. Hoe goed ook bedoeld, moet afgekapt worden, want het is een valse leer. Waaruit is geconcludeerd, hè, dat de schuld nog tussen de eerste bekering en de tweede bekering nog open staat, omdat de tweede bekering dikwijls veel krachtiger is dan de eerste bekering. Dan gooien ze de eerste bekering zwart overboord en dan zeggen ze, ja, maar nou is het gebeurd. Dat is niet waar, hoor. Dat is niet waar. Het is een grote dwaling om te leren dat de schuld nog open staat nadat Christus zich aan de ziel heeft geopenbaard, hè, tot vergeving der zonden. Maar in de tweede bekering, gemeente, raak je de grond kwijt uit je liefde voor God, uit je liefde tot God. Dan is er meer vuur dan licht. En daarom mogen nieuwelingen niet in het ambt bevestigd worden, want die hebben meer vuur dan licht. Dat is tot schade van de gemeente. Die staan open om in de strik des duivels te vallen. Ja, absoluut. Petrus was voor zijn tweede bekering nog niet bekwaam om te leren. Nee, ze hebben wel gepreekt, ja, ja. Maar het staat niet opgetekend, hè. Ze hadden nog geen schapen onder hun hoede. Maar de 7 Tiberias werd hij daarin hersteld. Hè? In die tweede bekering die hij ondervond. Hè, nadat de Heer Jezus hem in de zaal van Caiaphas had aangekeken met ogen van eeuwige liefde. Zo'n verloochener, zo'n vloeker. Nou, toen is Petrus door de plankenvloer zijn bekering gezakt. Toen is het weer een goddeloze geworden. maar dan om Christus wil. Hè? God heb ik lief, dat is niet met je grond. Nee. Dan ga je rust op het woord van Christus, die tot de ziel gesproken hebt. De Vader zelf heeft u lief. Dat wordt de grond. Dat wordt je kracht en je grond. Niet mijn oog op Christus, hoe noodzakelijk ook, maar zijn oog op mij. Nou, als de Heere zegt, mijn oog zal op u zijn, verwacht dan de grootste wonderen. Verwacht dan de grootste wonderen. Want dat is niet een fatalistisch oog. Nee. Dat is een goddelijk oog. En God bestuurt alle dingen met zijn ogen. Hij hoeft maar te kijken, hij hoeft maar te wenken. En de zaak geschiet. Christus hoefde maar naar Petrus te kijken. En hij ontving opnieuw vergeving der zonden. Ja, kun je het vatten? Kut. Nee, dat kan dit niet vatten, hoor. Maar zo wordt het wel, zo gaat het wel. En zo wordt het ook beleefd. De Heer hoeft maar enkel naar de ziel te kijken. En dan klinkt het in de ziel. En wat zei de Heer? Hij sprak in zijn zwijgen. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Nou, dat is nou het spreken Gods in zijn zwijgen. Hij zal, voor de ziel hoor, voor de ziel. Als de ziel zijn toren inwacht en er valt in je hart, hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat is het spreken Gods in de vergeving der zonden. Ja. Niet mijn kennen van hem, maar door hem gekend zijn, dat is de grond. Het eerste is noodzakelijk, hem te kennen is noodzakelijk. Maar de tweede, door hem gekend te worden, is de grond. En die grond, daar moeten we op staan. Dan kunt u voor God bestaan. Ja. Dus bedekte schuld is vergeven schuld. En als dat zuiver gepreekt wordt, wordt het ook zo ervaren, hè, op grond van Gods woord. Dan sta je wel naar de opwassing Christus, hè, maar niet zodanig alsof het nog een verloren zaak zou zijn. Nee, nee. Daar is de duivel op uit. Om Gods volk die schat te beroven. Om maar te zeggen van nou ja, 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 maar je schuld is nog niet vergeven, ho even. En dan staat het volk verlegen aan de zijlijn. Want in zichzelf hebben ze geen kracht. Daarom moet het zo zuiver gepreekt worden, gemeente. He, om Gods volk, dat Gods volk bevestigd zou worden in dat allerheiligst geloof. Op die rots der eeuwen. Waarop ze staan, waarop ze gezet zijn. Ja. En laat het woord u doen opwassen, volk des Heeren. Het gepredikte woord. He, en dat is heel wat veiliger dan dat valse leraars u afwassen en u ontroeren. Want die u ontroeren, zegt het woord, die zullen het oordeel dragen. Wie ze ook zijn. Bedekte schuld is vergeven schuld. Want het verzoendeksel bedekt de wet die in de ark ligt. En dat verzoendeksel is met bloed besprengd tot vergeving van al onze zonden. En nu spreek ik in het kader van de toepassing, want er zijn er ook die zichzelf zalig spreken met de belofte des evangelies in algemene zin. Dan zeggen ze, nou, ik geloof in de belofte. Wat zeg je? In de belofte? Wat belofte? Heb God dat tot uw ziel gesproken? Of heeft er ook maar wat bijgestolen? Er is zo'n algemene prediking met algemene belofte toe-eigening. Het is een vals evangelie, hoor. De belofte Gods in Christus zijn geadresseerd. De toepassing is er alleen voor verloren zondaar en anders niks. Anders is er geen evangelie, anders bestaat er geen evangelie. De toepassing is er alleen voor verloren zondaar. En daar bent u en ik. Maar wie gelooft het? Wie heeft God gelijk gegeven in zijn recht? Uw doen is reinig van ons gans recht, Vader. En dan wordt Gods volk ingeleid in dat binnenste heiligdom. Dan gaan ze met de hoge priester. En die hoge priester die droeg toch een borstlap van die 12 stammen Israëls. En dan neemt hij die 12 stammen Israëls mee in het heilige der heiligen. Ja. En dan gaan ze het aanschouwen. De schuld is volks, hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Want die ark is met bloed bedekt. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Ik heb u gepreekt, gemeente, dat de belofte Gods in Christus geadresseerd zijn. En die worden persoonlijk aan de zonder in kwestie vermaakt. En daardoor worden zij zalig gesproken in de toepassing. Door woord en geest. Het is heel eenvoudig. Het is ook heel kinderlijk. Niet kinderachtig. Je ontvangt het als een kind, want wie het koninkrijk der hemelen niet ontvangt als een kind, die zal daar geen zins in gaan. God bekeert geen grote mensen, hoor. Alleen maar kinderen. Ja, zwakke kinderen. En die sterkt die door het allerheiligst geloof, door zijn lieve geest. De Heilige Geest is sterker dan alle legers ter wereld bij elkaar. De Heilige Geest hoeft met eerbied gesproken, de Heilige Geest hoeft maar te blazen. En heel Obama legt met al zijn vliegdekschepen op de bodem van zijn hoofd van de oceaan. Echt waar, hoor. Echt waar, hoor. Ik heb alle macht, zegt Christus, in de hemel en op de aarde. Ja. Nogmaals, Gods volk ontvangt niet louter een belofte, maar de belover in de belofte. Want Christus is de inhoud van de belofte. En dat geldt ook voor het gebod. Want daarvan is Christus de vervuller. En wie in Christus gelooft, heeft de wet vervuld. Omdat het volbrachte werk van Christus op rekening staat van het geloof. Dat doet de Heer. Hè? En Abraham geloofde God. En het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zijn geloof. Maar zijn geloof was niet de Christus. Was niet de gerechtigheid die voor God geldt. Nee, de Heer zette de gerechtigheid van Christus op rekening van zijn geloof. Maar hij had al tegen hem gesproken. Ik ben uw loon, uw schild en uw loon zeer groot. Kijk, daar heb je het. Daar was een grond voor. Het fundament was gelegd. Ja. Want het geloof is niet hetzelfde als de gerechtigheid van Christus, maar zo wordt het dikwijls wel gepreekt. Alsof het geloof onze gerechtigheid voor God is. Zo is het absoluut niet. En als men het zodanig verstaat, dan doet men aan schriftkritiek. Op grond van de gerechtigheid van Christus worden goddelozen gerechtvaardigd. God rechtvaardigt de goddelozen, niet mijn geloof. En wordt de gerechtigheid van Christus op rekening gezet van het geloof. Als de aannemende daad van de geschonken verlossing. Door de welke wij verlossing hebben. De welke, dat is Christus. Door hem hebben we verlossing. Hij is onze verlossing. Niet mijn geloof. Ja. De aannemende daad van het geloof, van de geschonken verlossing. Die neemt die geschonken verlossing aan. In en door Christus. Maar het geloof zelf rechtvaardigt niet. En toch wordt Gods volk door het geloof gerechtvaardigd. Ja, als u de Bijbel biblicistisch leest. En dat is het werk van 99,9% van de huidige reformbeleiders en dominees. Dan wordt het geloof als de gerechtigheid voor God gepreekt. Maar het ware geloof is mijn gerechtigheid voor God niet. Want waar blijft dat geloof straks in de eeuwigheid? Daar is geen geloof. Dus dat kan mijn gerechtigheid voor God niet zijn. De gerechtigheid van Christus redt van de dood. En dat is een eeuwige gerechtigheid. Dat is een eeuwige, geldende, verworven gerechtigheid. Het geloof is slechts een middel van deelachtmaking. Zult u dat onthouden, gemeente? Het middel om de geschonken gerechtigheid aan te nemen. Meer niet. En daarom leert de schrift de rechtvaardiging des geloofs. Maar het geloof op zich maakt geen deel uit van de rechtvaardig verklaring zelf, waardoor God de goddeloze rechtvaardig verklaart. Als God de goddeloze rechtvaardigt, is dat de rechtvaardigmaking. Kan niet zonder geloof, maar het geloof maakt er geen deel van uit. Nee, het geloof maakt die effectief. Vat u dat? Is een middel van deelachtmaking. Ik heb u wel eens meer gezegd, hè. Als je nou warm eten eet, hè, dan heb je een vork nodig, dan heb je een mes nodig, dan heb je een lepel nodig. Hoor je dan mensen zeggen, ze klaar zijn, jongen, jongen, wat smaakte die vork en die lepel en dat mes zo lekker. Heb je dat wel eens gehoord? Dan zeg je, die man of die vrouw, die moet dan bij de dokter gebracht worden, want die is niet helemaal goed geworden. Als je dat zou horen, als je in een restaurant zou zitten en je zou horen van een of ander mens, nadat hij gegeten heeft, nou die vork en die lepel en dat mes, dat heeft me zo lekker gesmaakt. Dat is hetzelfde als mensen zeggen van nou mijn geloof, ik geloof, mijn geloof, zus geloof, zo geloof. Dan moet je echt die mensen verwijzen, u hebt een medicijnmeester nodig. Want u bent niet gezond in het geloof. Dat vat je toch wel, hè? De schrift leert de rechtvaardiging des geloofs, maar het geloof maakt geen deel uit van de rechtvaardigmaking. Nee, absoluut niet. Dat is de gerechtigheid van Christus alleen, hè? Door toerekening. Toerekening. En tegelijkertijd geschiet de aanneming des geloofs. Nou, tegenwoordig keren ze het om. Dan is het eerst de aanneming des geloofs en toerekening. God mag erachteraan komen. God mag erachteraan komen. Eerst is de mens die gelooft en God mag dan zo'n ziel rechtvaardig maken. Daar volgt de rechtvaardigmaking. Mensen, wat een hocus pocus leer is dat. Wat. Dat is een biblicistisch verstaan van de schrift. Dat is de orde omdraaien. Ja. Rechtvaardigmaking geschiet niet op grond van mijn geloof. God rechtvaardigt niet de gelovigen, maar de goddeloze, daadwerkelijk goddeloos, daadwerkelijk onverzoend, daadwerkelijk goddeloos. Maar als de Heere je vrijspreekt in je oordeel, in je goddeloze hel bestaan, als de Heere je vrijspreekt van schuld en straf, Dan ben je een waakkind van God. Dan geeft hij ook het geloof erbij. Hè, om die rechtvaardigende daad Gods aan te nemen. En zo is het ook. En ik spreek ook vanuit de bevinding der zaken. En als ik daar geen kennis aan zou hebben, dan zou ik het u niet zo kunnen prediken. Dit werk is door Gods alvermogen, door zere hand alleen geschied. Het is een wonder in Gods ogen. We zien het maar, we gronden het niet. Er zijn zelfs oudvaders die vervallen zijn. Hè, die hebben die orde omgedraaid. Hè, en die leren de rechtvaardiging van de gelovigen. Nou, dat is niet naar de schrift. Dat is niet naar de schrift. Die man die door de dak naar binnen gelaten werd. Je moet altijd bekeringen uit de schrift daarnaast leggen. Dan zeg je, hé, wat er nou gepreekt wordt, dat klopt niet met de orde. Die man die door het dak gelaten werd door die vier vrienden. Daar zegt de Heere Jezus, mens, weet je wat dat is? Anthropos, zoon van Adam, verdoemelijk mens. Uw zonden zijn u vergeven. Daar heb je de rechtvaardiging van de goddelozen. En gaat al de bekering van de Bijbel heilige man na. Ze zijn alle als goddelozen gerechtvaardigd door God. En hebben het door het geloof omhelst. Ja. En dat is een wonder, gemeente, dat kan je niet in een systeem krijgen. Maar het is wel ordelijk hoor. Het is wel ordelijk. Er zijn velen die erover praten en preken, maar er zijn er zeer weinigen die het kennen bij bevinding. Ja. En je hebt vandaag een geslacht, het christengeslacht, daarom gaat er in de politiek ook alles helemaal verkeerd. Ja, de politiek is verkeerd. Maar daarom gaat er in 's lands vergaderzalen alles gaat verkeerd. Omdat er geen getuigen Gods meer zijn. Ze zijn er nog wel, gelukkig wel. Maar die getuigen Gods, die hebben geen Tweede Kamerlidmaatschap nodig om te getuigen. Nee hoor. Dat is allemaal onzin. Je kunt geen eed afleggen op die goddeloze grondwet van Nederland. Dat is onmogelijk. Want die grondwet, die garandeert niet het menselijke leven. Nee. Koningin Beatrix heeft een eed afgelegd dat ze zal instaan voor alle burgers, voor het leven van alle burgers en onderdanen. En ze heeft die mijn eed gebroken door de abortuswet te ondertekenen. Ken je dat voor zijn koningin vlaggen? Moet je bidden om de bekering. Maar je moet het ze ook aanzeggen. Dat doet Van der Staaij niet. Dat is een afgodendienaar. En ook die Douwe Egberts, dat is ook een afgodendienaar. Zit je nou van je af te wijzen prediken? Nee, ik heb het woord te prediken. Ik heb u het woord te prediken. Paulus noemde man en paard. Alexander en Hymenaeus. Afgesneden. Hun lichamen overgegeven aan de Satan. Gods woord, Gods knechten strijden met open vizier. Elia zei toch ook niet tegen Agab, ik voel me een stuk beter, ik ben dezelfde zonder als jij, laat ik mijn mond maar houden. Lees je dat in de schrift? Heb ik u dat opgelezen vanmorgen uit Ezekiel 33? Leert Gods woord dat je maar je mond moet houden omdat je ook zo'n grote zonde bent? Dat is de verdoemde leer van de duivel. Laat er geen stilzwijgen bij jullie zijn, volk des Heer. En ook als je onbekeerd bent en je hoort een valse leer preken, ga er maar dwars tegen in. Ja. We zullen persoonlijk moeten weten hoe God de ziel vrij maakt en overzet in het koninkrijk van Christus in de toepassing der zaden. Dan kan je het ook vertellen. Dan geeft de Heer je ook een tong de geleerde. Dat is niet altijd zo'n zakelijk verhaal, maar dat hoeft niet. Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Er zit de kracht in je getuigenis. En al Gods volk, ook de kleine, kunnen vertellen hoe hun zonden vergeven zijn en in welke weg dat gegaan is. Kunnen ze allemaal vertellen. Allemaal niet zo systematisch. Nee, maar wel vanuit het wonder. Want als het systematisch is, dan is het niet van de Heer. Als het geen wonder meer is, dan is het niet het werk Gods. En ik heb u vorige zondag gepredikt in welke weg dat gaat, hè, die overzetting. Hè, in de weg van omkomen en verloren gaan. Ja. En dat is de weg van het recht. Hè, waarin de zondaar aan Gods kant komt te vallen. In de aanvaarding van zijn welverdiende straf. En dat is zo kinderlijk eenvoudig. gemeente, want dan gaat de Heilige Geest je inwinnen voor dat lieve recht van God. Ja? Gods recht is een lief recht. Weet je, de Heer doet dat soms heel lieflijk. Kom dan, zegt hij, laat ons tezamen richten. Al zijn uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Is dat niet lieflijk? Is dat geen lief recht? Kom dan, zegt hij. We doen het samen, zegt hij. Laat ons tezamen richten. Kom dan. Ik ben geen boeman. Ik ben geen. Ja, God wordt vaak afgeschilderd als een boeman. Maar om God te voet te vallen. Ik heb nog nooit gehoord. Als er een ziel zich daar zich voor overkrijgt. Net als David zegt. Laat me in de handen des Heren vallen. Ik heb nog nooit gehoord. Dat zo'n ziel verloren is gegaan. Want de Heere Jezus die zegt, komt herwaarts tot mij en die tot mij komt, die zal ik geen zins uitwerpen. Geen zins. Geen zins. Daar gaat wel een majesteit van uit. Hè? Toen Johannes op Patmos die verhoogde Immanuel zag, toen viel die als dood voor zijn voeten. Als niet dood, als dood. Gaan de majesteit van uit. Maar Christus is mens geworden. Hij heeft onder ons getabernakeld. De discipelen konden in zijn armen knijpen. Vlees en bloed. Het was vlees en bloed. Ons vlees en bloed. Ze hebben zijn stem gehoord. En ze hebben zijn zuchten vernomen. Ze hebben zijn gedrag gezien. Volmaakt. En daarin hebben ze zich verblijd. Maar als vorst Immanuel, ja, dan gaat er een majesteit vanuit. Tegenwoordig maken ze Christus, ja, er zijn zelfs spellen. Ja. Ik stond dus op een boekenbeurs en die mevrouw achter die balie, die had allemaal van die videospellen over de discipelen en over Christus. Ik zeg, mens, ik zeg, straks verdwijnt al dit helle spel in de eeuwige rampzaligheid. Ik zeg, en als u zich niet bekeert van deze... Van dit bedrog, dan gaat u mede ter helle. Toen zegt u, meneer, wilt u uw mond houden? Ik zeg, nee hoor, ik zeg, begin net. Begin net. Toen kreeg ik medestanders. Nou, dus ik niet om verlegen. Maar de omstanders die zagen ook wel dat het ene grote spotternij was. Maken ze, Christus is dan onderhand ons gelijken en de discipelen zijn speelkameraden. Maar zo is het niet. Maar zo is het niet. Christus is God. Ja. En van zijn godheid gaat de majesteit vanuit. Ja. Maar als u daarvoor ingewonnen mag worden. En konnen mocht het zijn heden. Heden voor dat lieve recht van God. Hè? Ja. En dat is een weggeliefde. Dan moeten de omstanders terugtreden. Want daar is de mens niet meer in. Nee. Daar is God in. En de zonder wordt erin betrokken, kan God niemand bij hebben. Niemand bij hebben. Daar wordt de zonder in betrokken, niet als deelnemer. Ook niet als slachtoffer, maar als schuldenaar. Als een doodschuldige zondaar. En die wordt het nou het voorwerp van Gods eeuwige liefde. In Christus. Dan keert de Heere de medaille om. Het evangelie is onvoorwaardelijk, maar alleen doodschuldige zondaren ontvangen de toepassing ervan. En dat is toch zo'n lieve weg, gemeente. Want Gods recht is een lief recht, die in Christus verheerlijkt is. God is aan zijn recht gekomen, door de bloedstorting zijn zoons. Maar wie zit er nu verlegen om de toepassing van dat bloed? De Heer zegt, als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En de Israëlieten die streken dat bloed van het lammetje aan de deurposten van hun tent en van hun huis. Maar de Egyptenaren lieten dat na. En toen werden alle eerstgeborenen van de Egyptenaren door de engel des verderfs gedood. Want hij zag geen bloed. En waar hij geen bloed zag, ging hij naar binnen. En ging hij naar binnen. Maar waar hij bloed zag, ging hij voorbij, die verderfsengelen. Is het bloed des Nieuwe Testaments. Van dat onbestraffelijke lam Gods reeds gestreken aan de deurposten van uw hart. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. En ook de objectiviteit van het woord redt u niet van de dood. Ik bedoel, er zijn mensen die zeggen, ja kijk, dat staat in het woord en ik ben een zondaar, dus... Dat is dat conclusiegeloof, hè? Dat hefboomgeloof. Nee, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis door woord en geest tot elk die voor hem leeft. Absolute waarheid, absolute waarheid. Is dat dan een hoorbare stem? Nee, gemeente, nee, dat is geen hoorbare stem. Dat is de stemme des zoons van God door woord en geest. Dat doet kracht, want het woord is krachtig. Dat doet kracht in uw dode ziel. De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ja. Dat moet bevindelijk door het geloof gekend worden. Al was het ook met het minste mosterdzaad geloof. Ja. Maar alleen verloren zondaren ontvangen de toepassing, hè, van dat alles reinigende bloed van Christus. Want die zijn doodgebloed onder de wet. En die hebben een bloedtransfusie nodig. Ja. Dat is de wedergeboorte. Bloedtransfusie. Een bloedtransfusie van de bloedbruidegom. Doodgebloed onder de wet. Door de wet gedood. Want de wet is een bloedwreker. Een doodslager. Niet omdat de wet bloeddorstig is. Nee. Maar omdat de mens enkel kwaad en een wetsovertreder is. Dat accepteert de wet niet. De wet accepteert geen 99% gehoorzaamheid. Het moet altijd 100% zijn. Altijd, constant. En als er maar 1% aan mankeert, dan wordt de wet een bloedreker. Een doodslag. Maar niet omdat de wet bloeddorstig is. Nee. Maar voor een wetsovertreder is God een God van toorn. Want Paulus zegt, onze God is een verterend vuur en een eeuwige vloed. Bij wie niemand wonen kan. Niet voor verloren zondaren. Ja, zo wordt het wel ingeleefd. Hè? Maar dan treedt die advocaat tussen beiden. Hè? Ja. De gewilligheid van Christus deed die moordenaar aan het kruis God vrij verklaren. Een verterend vuur, maar in Christus is God ook barmhartig, maar niet ten koste van zijn rechtvaardigheid. Nee. Juist tot verheerlijking van zijn recht. Maar als de mens voor God ter hoge vierschaar gedaagd wordt, gemeente, is hij voor God bevreesd. Net als Adam voor God bevreesd was toen hij van de verboden vrucht gegeten had. Dan is een mens bevreesd. Vreesachtig. Adam was bezet met de geest der vreesachtigheid. Hij was ineens dienstbaar geworden. Onder de wet. Met de geest der dienstbaarheid. Ja, die had hij over zichzelf uitgeroepen en ingeroepen. Hè? Want de mens had de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest hebben we verloren. Door de zondeval. Omdat we uit het beeld God zijn gevallen. Uit zijn gerechtigheid zijn gevallen. Uit zijn woord zijn gevallen. Daardoor is de mens dienstbaar geworden. Slaaf! Een slaaf van de zonde. Maar verloren zonen die gaan uitroepen dat hun gerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed. Adam die wilde zich eerst nog met bladeren van eigen gerechtigheid bedekken. Kijk, zo'n bedekking. Ja, zo'n bedekking is geen vergeving. Nee, dat is tot je eeuwige oordeel. Gelukkig hebt God ingegrepen. Gelukkig hebt hij naar de mens gevraagd. Adam, waar zijt gij? God had het ook niet hoeven doen. Maar hij kon het niet laten omdat hij een volk had uitverkoren dat moet zalig worden. Adam, waar zijt gij? Kom tevoorschijn! En Adam werd ter hoge vierschaar gedaagd. En heb God hem toen gedood? Nou, toen is wel Adam is wel een adem gestorven, dat wel. Toen heb God een lam geslacht. Toen heb hij ze bedekt. Met de klederen van dat lam. Ja. Met de vellen van dat lam. Adam en Eva. En toen waren ze rechtvaardig voor God. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzen vermorzelen. Toen sprak... Dat gaat over Christus. Hè? Het zaad is Christus. Als een mens ter hoge vierschaar gedaagd wordt, heeft hij niets meer om op te pleiten. Dan kan hij alleen maar om genade kermen. En dat doen alleen ter dood veroordelen, heb ik vanmorgen gezegd. Dat doen alleen degenen die de strop van zelfveroordeling om de hals hebben gedaan. En wat doen ze met die strop? Dan geven ze het uiteinde van de strop in de handen van de rechter. Er was in het oosten, weet je hoe ze in het oosten vroeger een aangeklaagde beproefde, iemand die aangeklaagd wordt, werd voor enige misdaad. Die werd dan aan een touw gehangen, en die werd zeg maar in het water gelaten. En als die man zich bewoog, was die schuldig bevonden. Maar als die nou doodstil bleef, werd die weer opgehaald en vrij verklaard. Ja, u zegt een vreemde manier. Nou, dat is niet zo'n vreemde manier, hoor. Dat is niet zo'n vreemde manier. Want het ziet alles op Christus. Heb Christus tegengesparteld? Hè? Toen hij aan het kruis geslagen werd, heeft hij tegengesparteld? Nee. Maar dan heeft de mens niks meer om op te pleiten. Kan hij alleen maar om genade kermen. Ja. In de gewilligheid voor zijn strafervaring. Want dat, kijk, dat is nou het waarachtige kenmerk van de ware ontdekking. Er zit altijd op vast, op gewillige strafervaring. Er zit altijd op vast. De mens kan zich in 1000 bochten wringen. Maar genade wordt alleen verleend aan degene die hun welverdiende straf aanvaarden. In de ondertekening van hun eigen vonnis. Niet als voorwaarde, hoor. Niet als, nou, ik voel die beschuldiging, die beschuldigingen wel opkomen. Ja, u stelt het allemaal voor waar. Nee, dat is geen voorwaarde. Maar als gevolg, als vrucht van de gewillige Christus, die de straf die ons tevreden aanbrengt, op zich genomen heeft. Dat gaat altijd in het zicht van de gewillige Christus. Kijk maar naar die moordenaar. Die kon zo zijn straf eigenen en zijn vonnis ondertekenen. In het zicht van die onschuldige Christus, die tot zonde was gemaakt. En in dat licht en in dat zicht ga je God vrij verklaren en jezelf verdoemen. Al Gods volk wordt bekeerd zoals de moordenaar aan het kruis. Al Gods volk. Enelei weg, enelei gaan. En omstandigheden kunnen verschillen, maar niet de zaak. Nee hoor. In het zicht van een gewillige Christus die zich als misdadiger in de toerekening had laten kruisigen tussen de misdadigers, begon die ene moordenaar Christus vrij te pleiten. En zichzelf aan te klagen en te veroordelen. En die zichzelf veroordeelt, die wordt niet veroordeeld, gemeente. Het is zo eenvoudig. Maar waarom wil je nou altijd maar aan die rand van die put hangen? Waarom wil je nou nooit eens loslaten? Om daar te vallen in het vrije van zijn welbehagen. Ja, je moet het toch God een keer gewonnen zeggen. De Heer moet het toch een keertje winnen in uw leven. Wapens in leven. Is dat een daad van de mens? Dat doet hij nooit. De wapens moeten je uit handen geslagen worden. En dat gaat bij de een. Met het donderende geweld van de wet. Dan. Er zijn er die afgesneden worden. Door de plotselinge zwaardood van de wet. Zijn er die de hongerdood moeten sterven. Dat is ook sterven. Maar die krijgen nog wel zoveel bemoedigheden. Bemoedigingen in die weg. Hoop. Ja, hoop. Er is hoop voor hopelozen. Er is raad voor radelozen. Dan krijgen ze weer een beetje moed. Een beetje hoop. Sterven. Hongersdood. Te veel om te leven. Te veel om te sterven en te weinig om te leven. Dat is een weg, hoor. Dat is een weg. Maar het gaat om het punt van sterven. Daar gaat het om. Moet de zonde daarvoor zorgen? Nee. Daar zorgt de wet voor. Ik ben door de wet der wet gestorven. Is dat je zaligheid? Nee. Dat is niet je zaligheid. Maar tot de zulke klinkt het evangelie van vrije genade. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Ziet u? Worden geen levende zondaren opgewekt. Dode zondaren. De Heere dood deed thee en maakt levend. U zegt, maar we zijn toch dood? Ja, maar de mooie achterkomen dat je dood bent. Moet nog door de wet gedood worden om erachter te komen dat je dood bent in zonde en misdaden. Want een dode zondaar die niet door de wet gedood is, is actief dood. Daar zit een ziel in. Die leeft in zijn dood. Nou, aan dat leven moet je nog worden gedood. Dat is de dood van de oude mens. Dat is de dood van de oude mens. Moet de zondaar daarvoor zorgen? Nee. Had Paulus om de wet gevraagd toen het gebod gekomen was? Had Paulus daarna gesolliciteerd? Nee. Daar solliciteert geen mens naar. Omdat er niemand zalig wil worden zoals God het doet. Maar als de Heer het gaat doen. En stel u onder het woord. Dat geschiet onder het woord. Stel u onder het woord. Of onder het lezen van. Of onmiddellijk. Maar altijd wel door woord en geest. Let erop hoor. Let erop. Niet door een visionaire openbaring of zo. Niks ervan. Door woord en geest. Ja. Zijn we kwijt in onze dagen allemaal. Hè? Ze werken van lieverlee op Christus aan. Hè? Dat noemen ze dan een heel proces. Ja. Allemaal soort stervende mensen, maar nooit gestorven. Zie je? Dat is nou net je vijandschap. Dat is nou net je vijandschap. En in die weg krijg je Gods recht liever dan je eigen zaligheid. En als God God wordt in uw leven, dan kan de Heer geen kwaad meer doen. Nee hoor. Toen ik in de klauwen van de duivel verkeerde. Ja, dat is ook een weg hoor. Dan moet een mens ontdekt worden dat hij van nature in de klauwen van de duivel zit. Dat was zo benauwd, dat kan ik je niet vertellen. Dat was zo benauwd. Zo benauwd. Maar toen trad Christus tussen beiden. En toen zei hij: ik heb de sleutels der hel en des doods. Was mijn ziel toen verlost? Maar toen viel het zo vlak tussen God en mijn ziel. Toen kon de Heer me geen kwaad meer doen. Al zou hij me voor eeuwig weg doen. Maar al de duivel. Dan is zo benauwd, zo benauwd. Kijk. Dus een mens die wordt daarvoor. Hè, dat is van begin tot eind het werk Gods. Hè, daar is een mens niet in. Hè. Dus je zegt het is een lot. Ja, noem het zo. Het is een zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Een zalig lot. U zegt, hoe kom ik eraan? Alles verliezen. Ja. Want die het verliezen, die winnen het. Echt waar? In het verlies van uzelf. Daar ligt de grootste winst. Dan zegt de Heer Jezus tot de ziel. Ik ben het voor u. Laat deze de mijne gaan, want ik ben het voor u. Ik leef en gij zult leven. Dat is zalig worden. Dat is vergeving der zonden. Ja. Dus dat is geen voorwaarde waaraan de mens moet voldoen. Nee, dat is zuiver het werk des geestes. Die de mens niet alleen overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar de zondaar ook overbuigt om zijn vonnis te mijnen. He, dat alles geschiet in de doorgang door de engelpoort. Ook de vrijspraak en de vergeving der zonde. Want de engelpoort is Christus. En hij is ook de poortwachter. Wie niet ingaat door deze enige deur der schapen is een dief en een moordenaar. Door die deur worden alleen dode zondaren toegelaten. Om in de poort te worden levend gemaakt. Te gerechtvaardigd. Want in de poort wordt recht gesproken en de zondaar vrijgesproken. In de poort ontvangt de ziel verlossing door zijn bloed, namelijk vergeving der zonde. We zullen er eerst van zingen. Wel van Psalm 85, en ik wil een versie veranderen, organist. Niet vers 1, maar eerst vers 4. Psalm 85, daarvan het vierde zangvers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet de kus, de vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 85. Zondaren worden naar binnen getrokken.
Ja.
En in de poort ontvangt de ziel verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. En als de Heere tot je ziel spreekt van vrede, zijn je zonden vergeven. Maar dat geschiet altijd wel in het oordeel van je bestaan. Hè? God spreekt geen enkele ziel zalig die zich niet verloren acht. God spreekt geen enkele zonder zalig die niet door de wet gedood is. Hè? De kennis der ellende, zal ik je goed zeggen, is geen voorwaarde waaraan de zondaar moet voldoen. Maar zalig worden geschiet altijd wel in de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. U zegt dus, daar is geen ontkomen aan. Nou, dat hoeft een mens niet te ontlopen, want als het gebod komt, dan hebt hij je. Ja. Ik wou vluchten. Maar kon nergens meer heen. Ja. Een mens, weet je wat de Heer nou doet met eerbied gesproken? Hij laat de mens klem lopen. Hij laat de mens doodlopen. Lief, hè? Want anders zou die mens zich ter helle lopen. Ja. Nou, dat doet de mens hoor. Ter helle lopen. Ja. Maar weet je wat de Heer doet? Die houdt zijn hand ertussen. Hij zegt, ho, stop. Door die enge poort wordt zo'n ziel gearresteerd. En dan gaat hij trekken met koorden van eeuwige liefde. Ja. Tot Christus trekken. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Dus een macht. En overgezet heeft. Niet over de muur gezet heeft. Maar overgezet heeft. Door die enge poort. In het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In de welke. Wij de verlossing hebben door zijn bloed. Namelijk. De vergeving. Der zonde. Ja mensen. Ik ken hier nog wel. Uren over preken. Als de Heer het geeft. Want dat is nou het leven. Dat is nou het eeuwige leven. Vergeving der zonde in zijn bloed. Ja, dat dierbare bloed van Christus. Maar God heeft een wet gesteld om de daders der wet te belonen met het eeuwige leven en de overtreders te straffen met de drievoudige dood. Nou, de Heere heeft naar uit de hemel nedergezien of dat die daders der wet vond. Hij heeft ze niet gevonden en daarom is de ganse wereld voor God verdoemelijk. Maar God heeft van eeuwigheid besloten een volk zalig te maken, nog voordat de mens gevallen was. God is de duivel een eeuwigheid voor geweest, de mens. Echt. Toen de mens gevallen was in de zonde, toen heeft de Heer met eerbied niet gezegd, wat is er nou gebeurd? Echt niet. Echt. Zijn raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. Gods volk moet zalig worden, of ze willen of niet. En daartoe worden ze in de tijd ontdekt. Aan hun Adams bestaan, getrokken door de Vader, gedood door de wet, verlost van de macht der duisternis, overgezet in het koninkrijk van Christus, gerechtvaardigd als een goddeloze, door de verlossing in zijn bloed, in de vergeving van al uw zonden. Dus het geestelijke leven in Christus begint met de vergeving der zonden door zijn bloed, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. En zo wordt het ook ervaren. Gij zijt afgewassen. Gij zijt geheiligd. Want dan wordt de ziel daarin bevestigd. Als je verlost bent. Dan krijg je van de Heer Jezus met eerbied gesproken geen trap om zelf op die enge of op die smalle weg voor te gaan. Nee, geliefde. Dan wordt hij uw voortgang, uw voorhoede en uw achtertocht.
Ja.
Ja, het kan wel eens mistig zijn, hè? Zo is in het leven van Job. Ga ik voorwaarts, zo zie ik het niet. Ga ik achterwaarts, zo merk ik het niet. Maar de Heer is zijn volk altijd nabij. Altijd nabij. Ook al zien ze het niet. Toen de golf tussen de Heer Jezus en Petrus kwam, zag Petrus de Heer Jezus niet meer. Maar de Heer Jezus zag Petrus wel. Echt wel. Mijn oog zal op u zijn. Dat betekent, mijn oog zal eeuwig, altoos op u blijven. Hij zal nooit meer zijn ogen afwenden. Nooit meer. Dus het geestelijke leven begint in Christus met de vergeving der zonde door zijn bloed. Want zonder bloed, dan valt er niks te vergeven. In het bloed des Nieuwe Testaments, daarin is vergeving altijd. Bij de Heer is vergeving altijd geweest. Bij de Heer is veel vergeving. Ook na ontvangen genade als je weer in de zonde gevallen bent. Bij de Heer is veel vergeving altijd bij u geweest. Die sprocht gij, Heere, met beving, recht kinderlijk gevreesd. Ja. Dan kwam mijn ziel weer plat op de grond voor God. Dan zeg je, Heer, ik heb het weer bedorven tot in de dood. Weer bedorven tot in de dood. Er wordt wat afgeweend door Gods kinderen. Over dat inwonende bederf. O, verschrikkelijk. Maar zo hebt hij ze genomen. Met lichaam en ziel bij. Dan moet je de Heer Jezus voor zijn. Want een mens zou het laten vallen. Zo'n hoopje drek. Zo'n zak met maaien. Dat raapt de mens niet op. Maar Christus raapt het op. En dan gaat hij zo'n ziel bevestigen in dat allerheiligst geloof. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik zal niet meer zeggen dat ik voor u bidden zal. Want de Vader zelf heeft u lief. Nou, dat doet zo'n kracht voor een verloren ziel. Zelfs na ontvangen genade. Dan gaan ze zwemmen in die liefde des vaders. Dan gaan ze zwemmen in die liefde des zoons. En dan gaan ze zwemmen in die liefde des heilige geestes. Ja. Dat is een leven dat is niet te bespreken. Is liefde te bespreken? Dan gaat die bruidegom zijn bruid beminnen. Dan gaat die bruidegom die bruid in zijn binnenkamer leiden. En dan worden die heilgeheimen getoond die zijn Christus deelachtig is. Want het kennen van Christus, ja. Maar wat wij allemaal in Christus hebben, dat moet uitgepakt worden. Ja, ze zeggen dat zit in een verpakking. Nou, dan zeg ik, nou hou jij de verpakking en geef mij de inhoud. Want er zijn een aantal dominees die preken dan altijd ellenlang over de verpakking. Nee. Als de bruidegom zijn bruid inleidt in zijn binnenkamer, dan gaat hij al die schatten, net als Salomo, dan gaat hij al die schatten aan de koningin verschelen tonen. Ja. Kijk, Hiskia deed het op een verkeerde manier. Kan ook. Maar als Christus u de schatten gaat tonen, die hij zijn bruid gaat tonen, dan kom je aan een ronde tafel te zitten. Dan komt de eeuwigheid in de tijd. En dan is de tafel rond. Wij hebben allemaal vierkante tafel. Maar heb je wel eens aan een ronde tafel gezeten met de bruidegom? Daar is geen tijd meer. Daar verlangt de bruid steeds weer naar terug. Totdat de liefde opwekken. Hè? Totdat de liefde lusten. En er zijn altijd weer mensen die drijven de liefde. Hè? Dat zijn ook van die valse profeten, van die doodlopende wegprofeten. Die lopen altijd met het vaandel van de liefde. Ja. Het zijn valsaartsen. Het zijn valsaartsen. Die willen op punten scoren. Nou, de bruid hoeft geen punten te scoren, want die zegt, ik ben zwart. Dus als je nou net zo zwart bent als de bruid, moet je dan nog punten scoren? Huh? De bruid van Christus zegt, ik hoef het niet meer te zijn, want ik ben liefelijk in zijn ogen. Hoef je niks meer te betekenen. Hoef je geen naam meer te hebben. Nee. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. En dat is die dierbare naam van Christus. Dan ga je de naam van de Heer Jezus spellen. Er zijn soldaten gestorven in die geloofstrijd van de 80-jarige oorlog. Toen was er zo'n beslag onder het volk, hè, want dat was dood of leven. Ja, overwinnen of sterven. Maar in de frontlinie, waar de kogels heen en weer vlogen, zijn de soldaten gestorven. Met de naam van de Heer Jezus op hun lippen. U zegt, was dat nou echt een bekering? Geloof ik. Ja, geloof ik. Want die kennen de stand niet meer ophouden. Kun je een stervende stand, zonder kun je je stand nog ophouden. Gestorven in Jezus. Zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig. Huh? Kinderlijk eenvoudig. Maar het is zo'n eeuwig wonder. Het is zo'n eeuwig wonder. De wijze en verstandige vatten het niet. Nee, verstand vat het niet. Verstand laat na de ware grond tot het weldoen op te merken. Verstand is een slap gevalletje, zei ze aan leren. Nou, dat is waar. Maar je hoeft er ook geen verstand voor mee te brengen, geliefde. Om vergeving der zonde te ontvangen. Staat alleen maar in de weg. De Heer legt het in je hart. Niet eerst via de poort van het verstand, nee, direct in je hart. De Heilige Geest werkt direct in je hart. In de weg der ontdekking, hè, daar zit dat. Dan gaat verlieven leeg, wordt dat verstand ertussen uitgewerkt. Want de verloren zonde hebt toch geen mensenverstand? Nee toch? En dan in die uren der minder wordt Christus je verstand. Hij is onze wijsheid bij God. Heb je nog een andere wijsheid dan Christus? Hij is onze rechtvaardigheid. Hij is onze heiligmaking. Hij is onze volkomen verlossing. Amen. Heren, het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar we doorgronden het niet. Het is niet te verstaan met het verstand. Gelukkig niet, gelukkig. U zijt alleen maar te bewonderen. Te aanbidden. Aanbiddelijk opperwezen. Mogen wij uw kinderen zijn. Mogen wij uw kinderen genaamd worden. Want het is uw vaders welbehagen dit koninkrijk u te geven. Zegt gij tot uw kerk. Zegt gij tot de zwakste schapen van Christus. Tot de zwakste lammetjes. Die er niet goed bij kunnen. Maar die neemt gij in uw arm. Die neemt gij in uw arm. Opdat ze erbij kunnen. Opdat ze erbij gebracht worden. U doet het. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Om Jezus wil in zijn naam. Amen. Laten we nog zingen, gemeente, van diezelfde 85ste psalm in David, het eerste vers. Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt, dan hopen we de volgende keer. Ja, ik ben er nog niet klaar mee. Kom je nooit klaar mee? Nee, dat is waar. Maar ik had zoveel te zeggen. Ik heb nog niet kunnen zeggen wat ik had willen zeggen. De Heere zegene zijn woord. Laten we zingen op Psalm 85. Waarvan het eerste zangvers. Oh, yeah. laat ons dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij, alle de eer. Amen.